en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 99 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 99, vers 1 en 6. God, de Heere regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het zesde vers uit zijn heiligdom. In een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. 1 en 6 van Psalm 99. Wij willen nu samen luisteren naar de wet die God heeft ingezet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 19 het vierde vers. Des Heeren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het dertiende hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Rome. We noemen nu Romeinen 13 als schriftlezing En dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Romeinen 13. Alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen, want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat. En die ze wederstaat, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze de goede werken, maar de kwade, Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vreest. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want ze is Gods dienares, een wreekster uit straf tot straf, degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straf, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting, tol die gij tol, vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben, want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, gij zult niet begeren, zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid destijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van onze oude Heidelberger en zijn toegekomen aan het laatste gedeelte van zondag 2. En de tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk Romeinen 13, het 10e vers, het 2e gedeelte, waar het woord van God en de tekst voor de prediking luidt. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. En we lezen daarbij het onderwijs uit onze belijdenis, de Heidelberger Catechismus, zondag 2, vragen en antwoorden 4 en 5. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? En het antwoord luidt, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De vijfde vraag. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, zo luidt het antwoord, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. Groot en eeuwig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen voor uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag, die u zelf hebt geschonken, opdat wij op deze dag zouden samenkomen in uw huis en op een bijzondere wijze zouden leven bij uw woord. En Heere, hoe zouden wij bij uw woord kunnen leven, wanneer u onszelf niet met uw heiligt voorging? Wanneer u met woord en geest niet aan ons hart en aan ons leven zou arbeiden? En daarom smeken wij aan het begin van deze eredienst op deze zondagmorgen. Wil met uw woord en geest tot ons komen en tot ons spreken en ons onderrichten. Wil u geven dat wanneer het woord van morgen verkondigd mag worden in deze dienst, de bazuin van uw woord geen onduidelijk of onhelder geluid mag geven, maar dat vanmorgen heel helder en klaar verkondigd mag worden dat gij recht zijt in al uw werken en in al uw geboden, dat uw wet heilig is en goed, en dat wij mensen in het licht van uw heilige wet geen been hebben om op te staan. Leer ons dan door de knieën gaan en buigen. En dat boetvaardig gebed, wat al in onze catechismus onder woorden gebracht wordt, nastamelen. Nee, ik. Want ik ben in het licht van uw volmaakte gebod niet geneigd om u lief te hebben, maar om u en om mijn naaste te haten. Heere, wil geven dat we dat voor het eerst of opnieuw van harte gaan belijden. Maak ons eerlijk. Trek alle sluiers die we onszelf geweven hebben, waarachter we onszelf pogen te verschuilen, alle muren die wij opbouwen van eigen gerechtigheid en van kostbare en brave gedachten over onszelf naar beneden, en leer ons zien wie we zijn voor u in het licht van uw heilig recht en van uw heilige wet. Heren, dat is geen gemakkelijke ontdekking wanneer we dat voor het eerst of ook opnieuw ontdekken. Want dan gaat een mens met al zijn vermeende leunsels en steunsels eraan. En dat wil niemand. De kinderen in de kerk niet, de ouderen niet, de ambtsdragers niet en de dominee op de kansel niet. En toch, u laat het ons vanmorgen verkondigen als nuttig en heilzaam onderwijs, opdat wij alle gronden waarop we bouwen zouden verliezen, buiten die ene grond die u zelf gelegd hebt, het fundament van de zaligheid, wat nu niet te vinden is in wat opknappen van ons leven, wat niet te ontdekken is in het houden van de wet, al is het dan met gebreken, maar wat enkel en alleen te vinden is in hem die de wet volkomen gehouden heeft, Jezus Christus. Want dat is het toch, Heere, waartoe u uw wet laat verkondigen, om mensen te laten zien dat er geen grond is en geen fundament is om te leven en om te sterven buiten Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, breek dan alles wat wij buiten Christus zoeken maar af. En drijf ons uit. En trek ons naar die enige grond om behouden te worden. De Heere Jezus Christus toe. Wil dat doen, Heere, bij hen die van zichzelf niet kunnen en niet durven zeggen vanmorgen dat zij u vrezen. Maar die misschien wel met innerlijke vragen en innerlijke moeite geestelijk gesproken worstelen, maar er geen weg mee weten. Alles ligt toegesloten. De wet klaagt aan en hun leven beschuldigt. Heere, wil u vanmorgen laten zien dat er inderdaad vanuit uw wet en vanuit onze gerechtigheden geen enkele hoop is. Maar wil u laten zien dat waar alle hoop ons ontvalt, en wij ontdekken moeten dat niemand zorgt voor onze ziel, de wereld niet en de zonde niet en zeker de vorst der duisternis niet. Dat gij het pad kent van mensen die het nu niet meer weten en die met hun zonde en ellende tot u zich ter genezing wenden. Heere, wil u geven dat dat heil in Christus vanmorgen ook verkondigd mag worden in deze prediking waar zoveel nadruk zal moeten vallen op de eis van de wet en de onmogelijkheid van de mens om daaraan te voldoen. Laat het zo mogen zijn dat onze ogen en onze harten gericht worden, al is het misschien van verre, op die ene die nu volkomen de wet gehouden heeft en van wie het in het schriftwoord getuigd wordt: zie, ik kom om met mijn ganse hart en met mijn ganse wil en met mijn ganse verstand en met alle krachten uw wil te doen, uw lief te hebben en mijn broeders, mijn naasten, meer dan mijzelf. Heere, laat dat evangelie onze enige troost mogen worden, of onze enige troost mogen zijn. En wil u het daartoe op deze stralende zomerzondag gebruiken. Geef uw kinderen onderwijs, Heere, want zij moeten deze dingen steeds weer en steeds dieper leren. Het is onderwijs waarin ze nooit zijn uitgeleerd, waarin de strijdende kerk hier op aarde ook nooit een bewijs ontvangt dat ze dat stadium gepasseerd zijn. Maar wil u ze oefenen in die strijd tegen de zonde, tegen het kwaad wat in hen woont, door ook dat kwaad dieper te ontdekken en door hen meer en meer uit te drijven tot die ene die de wet vervuld heeft. Denk aan ons zoals we hier zijn. U kent onze omstandigheden. U weet of we hier zijn omdat we tot de gemeente mogen behoren, of misschien wel als gasten ergens verblijven in deze vakantietijd. Wil u geven dat het woord voor ons allen, zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren, voor de kerktelefoon gebruikt mag worden en een woord terechte tijd mag zijn? Heren, dat kunnen wij niet maken, dat hoeven we ook niet te maken. Maar wil u het schenken door uw Heilige Geest? Wil u zijn met degenen onder ons die in deze vakantieperiode naar elders zijn? Wil u allen beschermen en bewaren, Heren? En geven dat uw bewarende en beschermende hand over allen, jongeren en ouderen, mag zijn uitgestrekt. Denk u aan degenen die moeilijke omstandigheden kennen. Wees u met allen die in rouw zijn, korter of langer geleden een pijnlijk verlies moesten lijden. U weet, Heere, wat er aan verdriet en smart kan zijn. Ook al is het misschien al lang geleden dat we rondom het geopende graf van iemand die ons lief was stonden. Wil u weduwen en weduwnaars gedenken. Wil u hen ondersteunen en troosten zoals dat alleen bij u te vinden is. Denk ook aan allen die ziek zijn, Heere. U kent allen die tobben met hun gezondheid of moeilijke berichten te verwerken kregen, of zorgen hebben over hoe het allemaal moet in de naaste en nabije toekomst. Heere, we mogen allen met hun zorgen en moeite toch aan u opdragen. En leer u het dan om het bij u te zoeken, om het aan u over te geven en van u te verwachten. Want uw woord zegt het toch, dat gij de moeite en het verdriet aanschouwt, opdat wij het in uw hand zouden geven. En u weet, dat is voor ons zo onmogelijk. Maar wil u het ons leren door de krachtige werking van uw woord en van uw geest. We dragen heel bijzonder deze morgen onze broeder Wiegel aan u op, die deze week die we samen begonnen zijn, de eerste behandelingen hoopt te ondergaan. Heere, wil u geven dat hij bij die behandelingen baat mag vinden, dat ze gezegend mogen worden, dat hij er doorheen gedragen mag worden door uw almachtige handen. En laten de bijwerkingen niet te moeilijk en niet te hinderlijk mogen zijn. Wil u bovenal genade geven dat hij en degene die rondom hem staan in deze weg het van u mogen verwachten, aan u over mogen geven. En wil u hem ook persoonlijk
met uw genade in deze weg van beproeving bijzonder nabij zijn. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat in de achterliggende week zijn dochter en schoonzoon, Hessel en Kobi, terug mochten komen van het zendingsveld, vervroegd ook door de omstandigheden. Een zegen van u, dat u ze veilig geleidde en zo spoedig en voorspoedig hier deed komen. Laat dat voor hen en voor ons allen ook een reden zijn van ootmoedige dankbaarheid. En wil u, ondanks de zorgen die er zijn, hen met de gehele familie toch een goede en gezegende tijd geven. Ja, Heere, laat het zo mogen zijn dat we iets mogen opmerken van uw goedheid en van uw wonderen. Ook in de omstandigheden die er zijn. En wil u hen in de komende weken en maanden van hun vervroegd en verlengd verlof nabij zijn in alle opzichten. We zeggen uw naam ook dank, Heere, dat onze bejaarde broeder vroeg in de wei deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. In zoverre hebt u alles weer welgemaakt en zorgen willen beschamen dat hij nu weer in de goede ree mag zijn. Maar u weet hoe zwak hij is. U kent zijn omstandigheden en die van zijn vrouw. Heere, ontferm u over hem en over hen samen. En laten zij uw hulp en uw bijstand van u mogen verwachten. En wil u onze broeder bijzonder nabij zijn, Heere, dat hij veel ervaren mag van de genade die in Christus Jezus is. En die ook krachten geeft naar het lichaam. Gedenk hem in uw gunst. We willen zo allen die ziek zijn of moeite kennen aan u opdragen. Ook dingen die niet bekend zijn. Ook een kruis wat soms verborgen getorst wordt. Ook dingen die misschien aan een heel kleine kring bekend zijn. Heere, zie u op allen neer. Wil u zo met de hele gemeente zijn. In moeite en zorgen. In vreugde en reden om uw naam ootmoedig te erkennen. Er is veel reden tot zorg. Maar er is ook veel reden tot dankbaarheid. Laat de zorg en de dankbaarheid ons mogen uitdrijven tot u. En Heere, dan willen we deze morgen ook uw naam dankzeggen. Dat deze week op het admissie-examen in Apeldoorn onze broeder Kivit mocht worden aangenomen. Dat is voor hem, zijn vrouw en de kinderen en alle die rondom hen staan een reden tot ootmoedige dankbaarheid. En er is ook reden om dat openlijk in uw huis voor u neer te leggen. Heere, het is uw goedheid geweest dat hij ook daarin mag eindigen. En we dragen hem en zijn gezin in de komende periode van ongetwijfeld allerlei veranderingen aan u op. We bidden of u die veranderingen, hoe ze ook gaan en hoe ze ook zijn, alles wilt leiden en gemakkelijk wilt maken. Maar vooral of u onze broeder zelf wilt leiden en wilt onderwijzen en wilt bekwamen bij deze jaren van voorbereiding op het zwaarste ambt in deze wereld, wat toch ook het wonderenambt mag heten. Wil u hem het gewicht van de dingen doen gevoelen? Heere, wil hem ook de kracht en de leiding en het onderwijs van uw geest doen ervaren. We zeggen uw naam ook dank voor de anderen die toegelaten mochten worden. We bidden u voor de velen die een teleurstelling deze week moesten verwerken. Heere, wil u geven dat zij dat alles mogen verwerken voor uw aangezicht. Wil u zo deze morgen aan ons denken wanneer het woord onderwijs geven mag vanuit schrift en belijdenis. En wil u ons leiden ook in de prediking. Geef ons inzicht. Ondersteun ons, Heere. En laat het woord zijn kracht mogen doen in het midden van de gemeente. Wij bidden u dat niet omdat wij dat verdienen. We hebben het er zelf en ook als gemeente niet naar gemaakt. Maar wil u het schenken. En dat alleen om hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 38, vers 4, 6 en 9. Wij zingen aan het einde van de prediking na het amen uit Psalm 119, het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Psalm 119, het derde vers. Geliefde gemeente, we weten allemaal dat zeker de laatste eeuwen er in onze samenleving erg veel nadruk gelegd is op onderwijs. In toenemende mate wordt het nodig geacht dat jongeren en ook ouderen in allerlei dingen onderwezen worden en zo worden voorbereid op hun plaats in de samenleving. Dat is op zichzelf een heel goede zaak. Het is iets wat zelfs voor een deel in de Bijbel nog wel terug te vinden is. De noodzaak van goed en grondig onderricht. Maar een van de dingen die we daar ook tegelijkertijd bij moeten zeggen is dit. Dat je tegenwoordig, zeker in ons goede vaderland, ook binnen de kerken, nogal wat nadruk vindt op onderricht. Geloofsopvoeding is een woord wat een zekere vertrouwde klank heeft gekregen, zelfs ook binnen de gereformeerde gezindte. Een woord wat eigenlijk een wat omstreden woord moet heten onder ons. Want het hangt er maar vanaf hoe je dat woord invult. Geloofsonderricht, kijk, dat kennen we vanuit het verleden. En daarmee bedoelen we dan de onderwijs in de leer die naar de godzaligheid is. Het onderwijs in de catechismus, op de catechisatie. Maar bij geloofsopvoeding vandaag spelen toch een aantal andere dingen mee. Bij sommige mensen die dat heel erg onderstrepen, ligt de gedachte voor dat je eigenlijk door middel van een goede geloofsopvoeding je mensen tot geloof zou kunnen brengen. Dat eigenlijk een soort middel is waardoor je de mensen, als je ze maar goed opleidt en opvoedt in het geloof, ook tot geloof kunt laten komen. En dan moeten er, als het goed is, allerlei rode lampen in ons hart en in ons binnenste gaan branden. Want dan is het zeker waar dat God onderwijs en opvoeding kan en wil gebruiken. Gebruikt heeft en nog gebruikt. Om mensen tot bekering en tot geloof te brengen. Het is nooit door middel van een techniek. Of door middel van iets wat mensen doen, ouders of opvoeders verrichten. Dat het wonder van de wedergeboorte en bekering tot stand kan komen. Ik herinner me nog goed het woord van een in de dienst vergrijsde ouderling uit Canada. Die zei: dominee, wij moeten als ambtsdragers nooit vergeten dat het schenken van de zaligheid het werk is van de Heilige Geest. En dat geeft de Heilige Geest nooit uit handen. Niet aan dominees, niet aan ambtsdragers en ook niet aan opvoeders. En terwijl het daarom dringend nodig is dat wij onze kinderen opvoeden in de voorzijde leer. En voorhouden en voorleven de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Moeten we tegelijkertijd beseffen dat het een wonder van God is wat God nooit uit handen geeft. Als hij ons onderwijs en onze opvoeding zegen. En het is nodig dat we dat zeggen, juist omdat er allerlei tendensen zijn in de tijd waarin wij leven, waarbij dat laatste toch een beetje in nevelen gehuld blijft. Bovendien, en zo kom ik vanmorgen tot de stof die onze aandacht vraagt, bij heel veel mensen die zo met nadruk zeggen, er moet geleerd worden in het leerhuis en er moet geloofsopvoeding gepleegd worden en de verhalen van het oude Israël en van Jezus en van de apostelen moeten verteld worden en dan worden de mensen meegenomen door die verhalen enzovoort enzovoort. Blijft één aspect van dat onderwijs toch wel eens heel erg onderbelicht. En dat is het onderwijs wat we vanmorgen vanuit onze oude Heidelberger en vanuit het woord van de levende God heel nadrukkelijk aan de orde moeten stellen. En dat is het onderwijs met betrekking tot onze ellende. Want gemeente, vanmorgen worden wij op de leerschool van de ellende geplaatst. En wordt ons vanuit het woord aangewezen hoe het er eigenlijk met jullie jongelui en met u die ouder bent en ook met mij hier op de kansel in de ogen van de Heere voorstaat. Laten we er samen naar gaan luisteren. Thema voor de prediking is op de leerschool van de ellende. We letten op drie dingen. Op een leerboek vol gerechtigheid. De wet. In de tweede plaats op een leermeester vol barmhartigheid. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. En in de derde plaats op een leerling vol boetvaardigheid. Neem ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Op de leerschool der ellende. Een leerboek vol gerechtigheid, een leermeester vol barmhartigheid en een leerling vol boetvaardigheid. Het is al wel enkele weken geleden, gemeente, dat we een begin maakten met deze tweede zondag van onze Heidelberger catechismus. En dat we ons eigenlijk beperkten tot de derde vraag met het antwoord en heel even een aantal aspecten belicht hebben van vraag 4. We hebben gezien dat de catechismus nadat uiteengezet is dat om getroost te leven en zalig te sterven er een drievoudige kennis nodig is. Onze catechismus, die kennis die in drieën dus uiteenvalt, eigenlijk achtereenvolgens gaat behandelen. En er wordt allereerst genoemd de kennis van de ellende. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan is de vraag onmiddellijk natuurlijk, hoe leer ik de grootheid van mijn zonde en ellende kennen? Nou, dan hoeven we niet alleen rondom ons heen te kijken, in het wereldgebeuren of in allerlei toestanden die zich in ons persoonlijke leven voordoen, dan worden we gewezen op het woord van de Heer. Onze ellende en zonde geestelijk verstaan, dat leren we niet in de samenleving of in het wereldgebeuren, dat leren we alleen vanuit het woord van God. En heel bijzonder wordt dan gezegd uit de wet van God. En misschien mag ik nog even in herinnering roepen, dat betekent niet alleen de 10 geboden. Zeker, God gebruikt soms de 10 geboden of 1 gebod heel in het bijzonder om ons te overtuigen van zonde en van schuld. Maar als het gaat over de wet waardoor de Heere ontdekt aan zonde en aan schuld, dan kan de Heere zijn hele woord gebruiken. En wanneer het woord door de Heere gebruikt wordt om ons te laten zien hoe groot onze zonde en ellende is, dan, zegt Luther, is dat het woord als wet. Dus de wet, dat is heel het woord van God onder het aspect van zijn eisende en van zijn onthullende en ontdekkende kracht. Maar ja, dat is misschien nog wat vaag. En vandaar dat onze catechismus doorgaat en zegt, wat eist de wet van God van ons? Want u hebt het nu wel over het woord in zijn eisende en in zijn onthullende en ontdekkende en schuldigstellende kracht. Maar wat is dan die eis van de wet? En dan is het opmerkelijk, we hebben dat aan het slot van de prediking de vorige keer wat aangestipt, dat de catechismus niet begint met de 10 geboden op te sommen. Maar dat de catechismus dan verwijst naar de samenvatting die de Heere Christus zelf gegeven heeft in het evangelie. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met geheel uw kracht. Waarom doet de catechismus dat? Is dat soms omdat de catechismus uiteindelijk allereerst bedoeld was als een leerboek voor kinderen? En het moet zeker in het begin niet te uitvoerig en niet te ingewikkeld zijn? Oh, dat is inderdaad ook een motief waarmee de opstellers van de Heidelberger hun werk hebben geschreven. Het moet eenvoudig zijn, zodat ook de nog wat jongere kinderen er iets van zouden begrijpen wanneer ze deze dingen leren. Maar toch, dat is de reden niet, want dan zou het eigenlijk toch onverklaarbaar zijn waarom later de 10 geboden wel uitvoerig in de catechismus worden opgenomen. Een andere reden dan. Zou het zo zijn dat de catechismus ons eigenlijk wil laten weten, kijk, die geboden van het Oude Testament, die waren in die oud-testamentische tijd wel belangrijk. Voor het oud-testamentische Israël wel belangrijk, maar voor de nieuw-testamentische gemeente blijft er maar één gebod over en dat is het liefdesgebod. En dan wordt vaak Romeinen 13 vers 10 de tekst van deze morgen aangehaald, waar staat: zo is dan de liefde de vervulling van de wet. In het Oude Testament eiste God veel, gebod op gebod, regel op regel. Maar in het Nieuwe Testament blijft er voor de gelovigen maar één eis over. En dat is de eis van de liefde. Gij zult de Heere uw God lief hebben en uw naast. Zou dat het zijn? Ik hoop dat u aanvoelt, gemeente, dat het zo absoluut niet kan en niet mag zijn. Want dat is al een heel oude dwaling. In de tijd onmiddellijk na de reformatie had je de Socinianen, u hebt de naam misschien wel eens gehoord. Die leerden dat. Voor het oude Israël is er alleen maar gebod op gebod en regel op regel. Maar voor de nieuwtestamentische gelovigen, die staan in de vrijheid waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt, is er alleen maar het gebod van de liefde. En dan werd vaak het woord van Augustinus aangehaald, ama deum et facquot vis. Heb God lief en doe dan maar wat je wilt. Dat woord is wat misbruikt. Heb God lief en doe maar wat je wilt. En het wordt ook vandaag nog alles op deze manier gezien. In allerlei kringen, zowel binnen de kerk als ook in allerlei evangelische groepen wordt heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat de gelovige vrij zou zijn van de wet. En meestal wordt dan gezegd, kijk, de liefde is in de plaats gekomen van het gebod. Want wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En nu begrijpt u waarom ik deze dingen vanmorgen toch maar noem, om u tegen dit soort onbijbelse gedachten te waarschuwen. Want het klinkt dan allemaal wel een beetje bijbels. En een aantal teksten worden soms wel aangehaald en volstrekt uit hun verband aangehaald. Maar laten we nooit vergeten dat ook in het Nieuwe Testament, ook voor de gemeenten aan wie Paulus schrijft, de wet van de 10 geboden volstrekte geldingskracht heeft. Dat leest u eigenlijk al in ditzelfde hoofdstuk Romeinen 13. Want voordat de apostel Paulus hier zegt dat de liefde de vervulling is van de wet, Heeft hij eerst een aantal van de 10 geboden, zoals die vanmorgen aan ons gelezen zijn, nog eens even aangehaald en gezegd: kijk, al die geboden, zo er enig ander gebod is, worden in dit woord als in een hoofdsom samengevat: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Daaruit blijkt duidelijk dat de apostel Paulus de wet van de 10 geboden niet tussen haakjes zet. En zegt: die is nu afgeschaft en er is een vaag gebod om God en je naaste lief te hebben voor in de plaats gekomen. Nee, de geboden van de wet. En hij noemt er een aantal. En hij zegt er ook bij: en zo er enig ander gebod is, die worden samengevat, samengebundeld in dat gebod van de liefde. Dus het liefdesgebod van het Nieuwe Testament, dat zet de 10 geboden niet aan de kant. Nee, dat onderstreept en bevestigt de wet van de 10 geboden alleen maar. Want het mogen dan waar zijn dat voor de Nieuwtestamentische kerk allerlei ceremoniële geboden over het eten van bepaalde soorten vlees en het drinken van bepaalde soorten drank, dat soort geboden met de komst van Christus zijn afgeschaft. Maar de zedelijke wet, zoals we die dan noemen, of de wet van de 10 geboden, de heilige eisen van God, ze worden voor het Nieuwe Testament en voor de Nieuwtestamentische kerk niet tussen haakjes gezet of buiten werking gezet. Maar ze worden juist in het liefdesgebod aangescherpt. En in hun geestelijke kracht en diepte gaan we ze hier zien, zoals onze catechismus ze uitlegt. En dat is van betekenis, gemeente, dat we dat grondig en duidelijk zien, dat de heilige eisen van God in het Nieuwe Testament niet buiten werking worden gezet, maar door het liefdesgebod worden aangescherpt en worden toegespitst en in hun geestelijke kracht zichtbaar worden. En dat is de reden waarom de onderwijzer in de catechismus ons op het liefdesgebod wijst en zegt: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Laat ik het nog wat toelichten. Die eisen van God, ja, die zijn er van het begin af geweest, al lang voordat de wet van de Heere vanaf de Sinaï werd afgekondigd. Die eis van God, die kende Adam al voordat hij gegeten had van de verboden vrucht. Natuurlijk niet alle eisen, zoals die later in de Bijbel onder woorden gebracht zijn. Maar de kern van de eis, van Gods hoge eis, van de eis van de schepper van hemel en aarde, wel, die was Adam en Eva niet onbekend, want de Heere had die eis ingekleed in de vorm van dat verbod, weet u wel. En zo is die hoge eis van God tot Adam en Eva gekomen: gij zult van alle boom van de hof eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad zult gij niet eten. Zo heeft God zijn eerste eis, die fundamentele eis, aan Adam bekendgemaakt. En toen Adam gevallen is, vreselijk gebeuren, toen heeft God zijn eis, de eis van gehoorzaamheid, die hij aan Adam en Eva gegeven heeft, niet weggewuifd. Maar die eisen van God, die Adam en Eva niet gehouden hadden, die eisen bleven bestaan. En later gaat God die heilige eisen, die hij aan Adam en Eva al gegeven had, in principe nader uitwerken. En dat gebeurt op de Sinaï. Dan laat God aan het verbondsvolk Israël in die 10 woorden zien wat die eis van God nu eigenlijk is. Hij gaat die eis verduidelijken en uiteenleggen als het ware in 10 woorden. En telkens opnieuw worden dan in de geschiedenis van Israël bepaalde aspecten van die eisen van Gods woord en wet aan het hart van Israël gelegd. Dat doen de profeten in hun verkondiging. Maar in het Nieuwe Testament vinden we de diepste openbaring van de eisen van God. En die vindt u, we zinspeelden er de vorige keer al op, in de bergrede van de Heere Jezus. De rede waarin de Heere Jezus de grondregels geeft van het Koninkrijk Gods. Daar worden de eisen van God nog eens een keer opnieuw in alle scherpte en duidelijkheid uitgelegd. En dan geeft de Heere Jezus niet zozeer nieuwe geboden naast de 10 geboden. Maar hij laat zien hoe diep de eis van de 10 geboden werkelijk bedoeld is. En leest u vanmiddag maar eens na in dat hele gedeelte, Matteüs 5 en volgende hoofdstukken. Dan neemt de Heere Jezus Christus verschillende geboden. En dan zegt hij, gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet begeren of gij zult niet stelen. En dan laat de Heere Jezus zien hoe diep die eis van God is. Dat het niet alleen maar gaat om openlijk overspel of om openlijke roverij of diefstal, maar dat de minste verkeerde begeerte tegen één van de geboden van God in het hart al zonde is. En zo ziet u dat in Oud en Nieuw Testament de wet van God steeds duidelijker geopenbaard wordt. En de eis van God steeds helderder zichtbaar wordt. En de geestelijke betekenis van de geboden van de Heere steeds dichter aan ons hart gelegd wordt. Want lieve mensen, wie van ons zou met een eerlijk geweten voor God en voor elkaar kunnen zeggen dat hij nooit eens een zondige begeerte gehad heeft? En zo ziet u dat juist in de samenvatting van de wet die de Heere Jezus Christus hier geeft. De diepte van de geboden wordt aangegeven. Want de Heere Jezus zegt hier, van alle geboden die God in de wet gegeven heeft, geldt ten slotte en ten diepste, gij zult de Heere uw God met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw verstand en geheel uw kracht lief hebben en uw naaste als uzelf. Dus u hebt nooit de wet vervuld wanneer u uiterlijk bewaard bent voor zonde als diefstal en moord en overspel. Dat is op zich een zegen, begrijpt u me niet verkeerd. Maar als daar ondanks alle uiterlijke gehoorzaamheid in uw hart verkeerde begeerte leven naar het bezit van een ander, of onreine gedachten bovenkomen op het gebied van het 7e gebod, dan hebben we de wet met onze gedachten, soms met onze woorden, soms met onze daden al overtreden. En zelfs wanneer we gesteld is een moment, het mogelijk was dat een mens hier op aarde heel krampachtig zijn gedachten rein zou kunnen houden. Dat hij nooit een onreine gedachte heeft willen toelaten in zijn hart, gesteld dat dat mogelijk was. Dan zou die nog tekort schieten aan de diepte van de eis van God. Want God vraagt dat we die geboden houden. Niet uit een zekere krampachtigheid. Maar uit liefde tot God. En uit liefde tot de naaste. God vraagt dat we zijn dag zouden houden, het 4e gebod. uit liefde tot God en tot onze naaste. God vraagt dat we het vijfde gebod zouden houden, onze ouders eren en lief hebben uit liefde tot God en onze naaste. God vraagt dat we het huwelijk rein zouden houden uit liefde tot God en onze naaste. God vraagt dat we geen verkeerde begeerte zouden koesteren uit liefde tot God en onze naaste. Kijk, als we zo de eisen van God op ons afvoelen komen en enigermate beseffen hoe diep en hoog die eis is, gemeente, wie kan dan bestaan? Wie kan bestaan? Want zelfs wanneer ik tegen een bepaalde opborrelende zonde in mijn hart gestreden heb en niet naar die slechte film ging toen, op het laatste nippertje omkeerde, of niet die disco inging, ook al trok het me wel aan. Als dat toch niet uit liefde tot God en tot de naaste was, zat er ook in mijn strijd tegen de zonde of in mijn breken met de zonde nog zonde. En zo stelt de wet met die heilige eis. De wet die eist volmaakte liefde met heel mijn hart, met heel mijn verstand, met alle kracht. Bij elk gebod. Zo stelt die wet mij schuldig. Schuldig aan het eerste gebod, want ik heb vele andere afgoden gediend. Schuldig aan het tweede gebod, want ik heb mij allerlei soorten van beelden gemaakt. Schuldig aan het derde gebod, want ik heb de naam van de Heere niet geëerd en geprezen zoals het zou moeten. Schuldig aan het vierde gebod, want ik heb zijn dag niet gehouden in liefde en eerbied. En gaat u zomaar door. Elk gebod stelt ons schuldig. Want door de wet met zijn heilige eisen is de kennis van de zonde. Gemeente, mag ik dan de vraag zo stellen vanmorgen, als we dit leerboek vol gerechtigheid, vol van de heilige, scherpe, geestelijke eisen van God openleggen, mag ik u vragen, leggen wij ons leven daar wel eens naast? Overdenken we de wet van de Heere wel eens? En spiegelen we onszelf wel eens aan de wet van God? Want kijk, ook in onze kringen is dat gelukkig nog zo, dat in het algemeen gedacht wordt, ja, om bekeerd te worden, dat is niet zomaar iets. En een van de dingen die dan nodig is, dat is ontdekkend licht. Ja, dominee, dat moet gepreekt worden hoor, van de week nog tegen me gezegd, ontdekkend. Ja, ja. De mensen die het meestal zo hard en vol overtuiging zeggen, die bedoelen ontdekkend voor een ander en niet voor zichzelf. Want God wil inderdaad ons ontdekken aan onze zonde. Maar God gebruikt middelen. En als u met uw armen over elkaar en geestelijk in diepe slaap blijft luisteren, en de middelen die God gegeven heeft nooit gebruikt, ook niet geestelijk wilt gebruiken, dan blijft u met al uw vrome uitspraken, vroom klinkende uitspraken, de onbekeerde. En onbekeerde mensen, gemeente, komen voor eeuwig om. Hoe vroom en hoe rechtzinnig ze ook waren in eigen oog. Want de wet stelt u en mij schuldig. En dan is het zo dringend nodig dat wij in ons leven ook de wet leren gebruiken. Zoals God de wet in zijn woord gegeven heeft. En dat we die wet overdenken in de levensbeschrijvingen van sommige van die oude Puritijnen. Gebeurt het heel dikwijls dat u leest dat ze aan het einde van de dag hun leven nagingen. in het licht van de geboden van de Heere. Het eerste gebod heb ik dat deze dag gehouden. En zo gingen ze door tot de tiende toe. Opdat ze zich voor de zonde van die dag voor God zouden verootmoedigen. En opdat ze overwegend en bepeinzend Gods heilige wet de dingen voor de Heere neer zouden leggen. Ja, maar dat gaat toch zomaar niet? En werkelijke verootmoediging, dat moet toch gegeven worden, inderdaad, gemeente. Maar God wil dat geven door middelen te gebruiken. En dan kan het zo zijn dat u misschien begint te overwegen de dingen van uw leven in het licht van de wet met uw verstand puur uiterlijk. Maar dat God erin meekomt. En dat u gaat zien in dat leerboek vol gerechtigheid de heilige eisen van God. En dat u ontdekt dat u de geboden niet gebruiken kunt als een trapje. Het eerste gebod heb ik gehouden en dan gaat u naar het tweede trapje en het tweede gebod heb ik gehouden. Maar dat u door alle treden van de wet heen zakt en op de knieën komt en zegt, o God. Want kijk, dat wil de Heere doen. Waarom dan? Is het dan zo dat de Heere er een behagen in schept om mensen ellendig te maken en zich akelig te laten voelen? Ja, dat hoor je vandaag van allerlei kanten ook nogal eens zeggen, wanneer de ontdekkende kracht van de wet naar voren gebracht wordt. Daar word je zo somber van, zo depressief. Laten we één ding niet vergeten. Dat het nooit Gods bedoeling is met zijn heilige wet om mensen alleen maar in de diepte te brengen. Maar om ze te ontdekken aan hun zonde, opdat zij straks niet eeuwig in de diepte zouden zinken. En opdat zij in de weg van ontdekking, van het kennen van hun zonde en van het belijden van hun zonde, tot de Heere de toevlucht zouden nemen. En zouden gaan smeken om genade. En laat het heel duidelijk zijn, en ik kan daar vanmorgen maar iets van zeggen, dat dat ook de bedoeling is van de onderwijzers die de Heidelberger catechismus opstelden. Want als zij spreken over de scherpte van de wet, over de geestelijke kracht van de eis, over de liefde die toch het hart is van de wet. En dat zo een mens ontdekt wordt aan zijn totale verlorenheid. En het feit dat hij God en zijn naaste haat. Dan staat daar een klein woordje wat we niet over het hoofd moeten zien. Als er gevraagd wordt, wat eist dan de wet van God ons? Dan antwoordt de Heidelberger catechismus, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Niet Mozes, maar Christus leert dat. En ik denk dat een van de diepste dingen die ik hier ooit over gelezen heb, staat in het boekje van professor Wisse. Over de ambtelijke bediening van de Christus in de gelovigen. Dat moet u zo voor uzelf, als u het hebt, nog maar eens nalezen. Waarin professor Wisse laat zien hoe Christus wil werken door zijn geest in het hart van zondaren. En dan deelt hij dat in volgens de ambten van de Heere Jezus Christus. En wat zijn de ambten van Christus ook alweer? Dat weten de jonge lui toch, hoop ik, nog van de catechisatie. Profeet, priester, koning. En zo hebben we Christus nodig als profeet om ons te onderwijzen. Als priester om het werk der verzoening te doen. Als koning om te heersen en te leiden. Maar eerst als profeet. Kijk, en als de Heere nu door zijn woord en geest in ons leven gaat werken. En ons ontdekt aan onze zonde. Als dat echt geestelijk zaligmakend werk is, dan is het de Heere Jezus Christus die begint met de wet in het hart te leggen. Dan is het Christus die met zijn heilige eisen en met zijn onderricht door de Heilige Geest ons laat zien wie we zijn. Ken je dan Christus direct als priester? Meestal niet hoor. Want er zijn maar enkele voorbeelden in de Bijbel van mensen die in heel korte tijd Christus in zijn borgwerk leerden kennen. En wanneer een zondaar met zijn schuld en met zijn zonde leert buigen voor Gods heilige wet. En de woorden van de wet moet toestemmen dat zij recht zijn. God moet rechtvaardigen in zijn doen en zichzelf moet beschuldigen in zijn zonde. Dan is Christus als borg zo verborgen. Maar ook al heeft hij in die dingen helemaal geen licht, die arme tobber, die arme zondaar. Toch is het Christus die op een verborgen manier als profeet hem laat zien zijn schuld en zijn nood. En dan moet u even goed luisteren. Weet u wat dat betekent, dat met hoeveel vragen zo iemand nou ook topt. En hoe hij ook gebukt gaat onder zijn schuld. En hoeveel nevel zij ook ziet aan alle kanten. Omdat het Christus is die hem onderwijst, die zal hem niet om laten komen. Ook zeg niet dat iemand die met zijn zonde en schuld in aanraking komt, vooral als het diep gaat en als de Heere met de heilige eisen scherp en ontmaskerend laat zien hoe het er in ons leven bij staat, dat je daar niet helemaal van je stuk kunt raken. Ik heb het meegemaakt in mijn eerste gemeente, dat een al wat oudere man krachtig door de Heere tot bekering gebracht was. En daar echt een paar dagen, in die tijd dat de Heer hem liet zien, wij hij was helemaal van in de war leek te raken. Dat kan soms gebeuren. Maar wanneer de Heere werkt, dan zal die Christus die de wet in het hart legt en die ontdekt aan de zonde, ervoor zorgen dat zo iemand toch niet bezwijkt. Iemand heeft het zo mooi gezegd. Het zwaard van de ontdekking. Het zwaard van de wet wat ons hart doorboort. Het zwaard van de wet wat ons zegt, je staat schuldig. Je hebt de wet van de schepper van hemel en aarde niet gehouden. Het zwaard van die wet ligt in de doorboorde hand van Christus. En daarom als je hart gaat bloeden omdat je in het licht van de wet moet ontdekken, ik ben een zondaar, ik ben een schuldige, onreine gedachten, woorden en werken. Dat doet pijn, maar die pijn valt toch mee. Want het zwaard van de wet ligt in de hand van die barmhartige leermeester. Kijk, en dat is iets wat Gods kinderen achteraf gaan zien en steeds meer gaan zien. Dat wanneer de Heere ontdekt aan zonde, aan dwaasheid, aan schuld, en wanneer de Heere ook later verder gaat en doorwerkt en wel eens dieper ontdekt in het leven van zijn kinderen, och, dan mogen ze het meestal achteraf zien. En toch was het nuttig en wijs en goed. Want het zwaard van de wet dat diep sneed, dat afbrak, dat afsneed, lag in de hand van die gezegende middelaar. Dat leert ons Christus. En vandaar dat Kolbrugge het ooit zei. Versregels die ik meer dan eens heb aangehaald. Vooral als je dan met jezelf aan de in de knoeien raakt en weer na ontvangen genade aan de weet komt dat er zoveel vlees en zonde in jezelf huist. Dat Kolbrugge bad: genees, Heer. En daar bedoelde hij de Heer mee: snijd maar diep in het vlees. Want u die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Dan valt het mee toch? Ook al gaat het zwaard van het woord diep. Want Christus is het die de wet gebruikt om arme zondaren tot zichzelf te trekken. Om ze te drijven tot dat borgwerk van Christus. Tot het offer dat eens gebracht is. Het zwaard van de wet is in de handen van die leermeester vol barmhartigheid een middel om zondaren te prikken, te duwen, te lokken, te nodigen om tot hem de toevlucht te nemen. Ja, zegt iemand, maar dan staat er toch nog dat ontzaglijke woord aan het slot van deze zondag. Kan ik dit alles nu volkomen houden? Nee, maar ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ja, gemeente, want als Christus werkelijk door zijn wet en door zijn Heilige Geest in ons leven ontdekt, werkt hij niet over de zonde en over de zondebelijdenis heen. Zult u dat nooit vergeten? Christus wil zondaren tot zich trekken, maar hij werkt niet over de zonde en over de belijdenis van zonde heen. Zo even al aangeduid dat wij de wet niet mogen gebruiken als een laddertje, als een trapje om ons van het ene trapje naar het andere trapje steeds hoger op de geestelijke sporten te begeven. Maar dat we door al die sporten heen zakken om als een arme zondaar onze zonde voor de Heere te belijden. En wat is die belijdenis? Wel, u zegt dat gaat diep. Jazeker. Dat is diep en dat is heel persoonlijk. Want als we hier aan dit stukje van onze Heidelberger toekomen, dan moet u erop letten dat de ellende niet heel breed wordt uitgemeten. Het gaat niet over de ellende van de wereld. Die is op zich erg genoeg. Maar wanneer het geestelijk en persoonlijk in ons leven recht op aan gaat komen, dan is de ellende van de wereld niet het allerbelangrijkste. Het gaat ook niet over de ellende van de mens. Want je hebt mensen die op een bepaalde manier daar breed over uit kunnen meten. Het wordt heel persoonlijk. Ik. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat zegt de belijder de schrift na. En als je dat oprecht leert zeggen, gemeente, heb je meer dan genoeg aan jezelf. Dan is een ander niet de grootste zondaar. Dan is het niet in de eerste plaats de tijd waarin we leven. Och, och, och. Dan zijn er niet allerlei invloeden en verleidingen in de eerste plaats. Dan is het ik. Is dat er al gekomen in uw leven, in jouw leven? Dat we onze excuses, sommigen begrijpelijk, anderen wel eens erg makkelijk, hebben leren inleveren voor de Heere en in het licht van de wet niets anders meer konden, in het licht van het woord, in het licht van de God van het woord, niets anders meer konden dan het hoofd buigen en het zeggen net als David: ik heb gezondigd. Kijk, en dan gaat het niet slechts over ik heb gezondigd in de zin van ik heb wel eens een zonde begaan. Want die belijdenis uit het slot van zondag 2 gaat nog wel een stapje verder. Ze blijft niet staan bij de zondige daden. Maar hier in het licht van Gods heilige eisen daalt de belijder af en hij zegt, ik ben geneigd. Hij ziet niet slechts zijn daden, maar zijn hart. En dan is het niet alleen maar dat er in zijn hart wel eens een verkeerde gedachte over God is. En wel eens bij sommigen van die naasten, weet u wel, die lastige buurman. Maar dat ik van nature geneigd ben, altijd geneigd ben, God te haten. En mijn naaste te haten. Het tegenovergestelde van de liefde die God eist. Is dat niet te erg? Is dat niet te bar? Kun je dat in de 20e eeuw nog wel hard maken, nog wel waar maken? In een tijd waarin wij het hebben over de menselijke waardigheid en over de rechten van de mens. En over allerlei dingen die ja, toch de mens een beetje in het zadel brengen of in het zadel houden. Wel, het wordt openlijk gezegd dat in het licht van dingen als menselijke waardigheid en de rechten van de mens, dat we dit soort elementen toch eigenlijk niet meer hard kunnen maken. En ook in de Bijbel maar tussen haakjes moeten zetten. Als het waar is, gemeente, dan kunnen we onze hele Bijbel wel dicht doen. Want de Bijbel zegt het niet één keer. Ook dan zouden we het moeten geloven en ervoor moeten buigen. Maar talloze malen. En bovendien leert de geschiedenis van deze hoogverlichte 20e eeuw, met wereldoorlogen, met de vreselijke geschiedenis van de voortdurende oorlogen in Bosnië, het niet dat de mens inderdaad voor een ander een wolf is, en niet alleen de naaste geneigd is te haten, maar ook God. Kijk, en als we dat in het licht van de schrift eerlijk gaan belijden, dan houden we niets meer over van onze waardigheid. Maar vergeet u één ding niet. Want u denkt misschien, kijk, als dat nu waar is, dat je dat belijden moet en dat dat de hartelijke belijdenis is, wanneer de Heer door zijn geest gaat werken en doorwerken in ons leven. Ik weet dat in mij geen goed woont. Wat moet je dan? Luistert u nog even. Juist voor mensen die bij zichzelf zonde en schuld ontdekken en zichzelf van hun zonde en schuld niet kunnen bevrijden. Die geen liefde in hun hart hebben, maar zoveel haat. Oh, het is een wonder dat die haat er nog niet uitkomt. God toont het in zijn algemene goedheid, maar op de bodem van je hart kom je zoveel verkeerds tegen. En moet je het stamelend en met knikkende knieën belijden, Heere, het is waar. Ik, niet liefde, maar haat in mijn hart. Dan worden we juist, wanneer dat dingen zijn die in ons leven zo heel nadrukkelijk aan de orde komen, gewezen op die ene. Wiens naam niet zonder reden in deze zondagsafdeling genoemd wordt, Jezus Christus. Want terwijl geen mens de wet kan houden en in het licht van de geboden van de Heere schuldig staat, hij is het die de wet volbracht heeft. Hij is het die de geboden gehouden heeft, die God geëerd heeft en de Sabbat gehouden heeft en zijn ouders heeft lief gehad. Uit liefde tot God en tot zijn naaste. Van hem zegt het profetische woord, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. En hij heeft zichzelf weggecijferd, overgeleverd, uitgeleverd aan de eisen van God, aan de gloed van de toorn. Gehoorzaam tot het einde. En gemeente, als we dan gaan overdenken hoe Jezus Christus de wet gehouden heeft, zijn God en de deugden van zijn God lief gehad boven alles. En dat hij zijn naaste niet geschaamd heeft om zijn broeders te noemen. Die zondaren die God en hun naaste haten. Ach, dan gaan de schatkamers van het evangelie open. Voor mensen die het met de wet niet kunnen doen. Die in het licht van de wet schuldig staan. Die alle geboden hebben overtreden. Ziet, hier ben ik. En hij biedt zijn genade aan, aan de grootste van alle zondaren. Dan kan het voor het kleinste kind en voor de oudste van morgen die meeluistert voor de kerktelefoon. Hoe lang, hoe zwaar we ook zijn wetten schonden. Want in het bloed van de Heere Jezus Christus, die grote wetsvervuller, is vergeving en genezing voor alle kwalen. Zoeken we hem. Dorsten we naar zijn bloed, juist omdat we in het licht van de heilige eisen van de wet ons eigen tekort en onze eigen schuld, dat hatende, dat liefdeloze, hebben ontdekt. O gemeente, wanneer we zo als hulpeloze, schuldige mensen de toevlucht mogen nemen tot het bloed van die gezegende, dan zal hij hen die hem nederig te voet vallen niet afwijzen. Want hij heeft zich niet geschaamd zijn naaste naar het vlees, die wetsovertreder, broeders te noemen. Dan kunt u zalig worden. Dan kan jij zalig worden. Hoe donker en hoe zondig het van binnen ook is. En wanneer je daar iets van mag ontdekken, dan ga je door de kracht van die liefde die hem dreef om voor de zonde te betalen, het ook zeggen. Vanuit de liefde van hem tot de wet gaan de geboden van de Heere u nu ook tot zijn liefde wekken. Amen.
Amen.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst voor u. En als we voor u naderen en goed mochten luisteren, dan kunnen we voor uw aangezicht niet bestaan. Dan kan in deze dankzegging het eerste alleen maar zijn: zo gij, Heren, de wetsovertredingen en de liefdeloosheid en de zonde van mij gadeslaat, wie kan bestaan? Heren, druk dat op ons hart. O, ontdek ons door het zwaard van de geest en breek maar af alles wat wij aan vermeende eigen gerechtigheden en deugden en voortreffelijkheden nog koesteren. Maak ons een arme zondaar. Maar laat het ons ook zien, Heren, wanneer we door dat zwaard getroffen worden, dat er nu een weg van ontkoming is. En dat er in het bloed van Christus alles te vinden is wat wij bij onszelf missen. Laat het ook duidelijk worden, Heren, dat u niet slaat uit lust tot plagen of om mensen neer te drukken, maar opdat zij arm zouden worden voor u en hongeren en dorsten zouden leren naar u. En wil u geven dat we uw heilige eisen hoog zouden achten en met onszelf in het stof en in de schuld het zouden zoeken bij Jezus Christus alleen. Wil u deze dag met ons zijn, ons ook vanavond weer hier brengen. Geef, wanneer we dan uw woord hopende overdenken vanuit een geheel ander onderwerp en geheel ander gedeelte, ook de leiding en de zegen van u ontvangen mogen. Dank voor alles wat u schonk deze morgen. Zegen uw woord en wees u de naprediker om Jezus wil. Amen. Psalm 86, vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.